Luister naar In de Ring. Remy Bonjasky praat je bij over alle ins en outs in de vechtsportwereld.
Dit wordt echt een thriller.
Feit is, ik heb het boksen, trappen, het knieën heb ik in me.
Wat vond je ervan?
Ja, ik vond hem een beetje lauw.
Beluister hem in je favoriete podcast app. Will Smith zong het ooit al, Welcome to Miami. Het was een van zijn hits in de jaren 90. Nou ja, dat was het ook wel een beetje, Welcome to Miami. Want de ene na de andere ster liet zich zien in Miami. De grootste ster van Miami uit het Formule 1 circus was Max Verstappen. Die na een training op zaterdag die mislukt was, de derde kwalificatie, uiteindelijk in de race van plek 9 naar plek 1 reed. En daarmee iedereen achter zich liet. Over die Grand Prix gaan we praten met onze man in Miami. En dat is Marijn Abbehuis. Mijn naam is Etienne Verhoef en dit is Pitstop, de AD Formule 1 podcast die er normaal elke zondag is, vandaag op maandag. Want ja, een klein tijdsverschilletje en een avondrace doen soms wonderen. Marijn, Miami. Wat heeft Miami jou geleerd?
Dat Max Verstappen de allergrootste is van dit moment, van dit decennium, van dit tijdperk en misschien wel aller tijden.
Ja, is het zo? Dat is wel heel erg iconisch wat je nu zegt.
Ja, maar ja, dat is wel waar die naartoe aan het bouwen is. Ik bedoel, hij is zo onwaarschijnlijk goed. Zo onwaarschijnlijk goed. Heeft hij hier laten zien. En ja, je kunt je niet voorstellen dat er binnen nu in een paar jaar iemand hem structureel gaat verslaan. Dus ja, dat is mijn gevoel nu.
En waarom vind je hem zo onwaarschijnlijk goed? Wat maakt hem dan zo onwaarschijnlijk goed in deze race?
Nou ja, kijk, het is natuurlijk de week nadat hij een tegenvallend weekend heeft gehad. Het is zaterdag die ja, op een vervelende manier voor hem verloopt. Hij maakt een heel klein foutje. Nou, dat kan een keer gebeuren. Dat vindt hij zelf, is hij daar dan nog best wel zelf kritisch over. Hij moet vanaf P9 starten, vooral door pech. En ja... Dan op dat moment, terwijl er best wel wat, ja, misschien wel druk op staat, dat is aan hem niet af te lezen, maar hè, de buitenwereld is aan het speculeren over een strijd tussen hem en Perez. Op dat moment, ja, zo foutloos zijn, dat is echt ongekend eigenlijk. Het was weer zijn call om op deze strategie te kiezen. Christian Horner zei na afloop, Max was, die was er duidelijk over dat hij dit wilde op deze manier.
Dus op geel, op wit beginnen en dan naar geel over bedoel je dan, hè?
Ja, precies. Want eigenlijk als je gewoon kijkt naar de simulaties, dan was het niet de snelste strategie op voorhand. Nou ja, Verstappen die voelt aan dat het zomaar eens wel de beste strategie kan zijn. En dat blijkt dan vervolgens ook zo. Blijft in het begin super rustig, laat zich niet verleiden tot potentiële botsingen met anderen. Elke inhaalactie is perfect. Nou, die ene in ronde 3, waarin die Magnussen en Leclerc tegelijkertijd inhaalt, dat geeft aan hoe ongelooflijk vernuftig hij is. Dat hij echt een neusje heeft voor dat soort momenten en dan dat echt perfect uitvoert. En het meest bizarre is dat hij na 20 ronden, op het moment dat Perez zijn pitstop maakt, die 22 ronden die daarna volgen, rijdt hij dus op dezelfde band als Perez, alleen dan 20 ronden ouder. En hij rijdt even snel, soms zelfs sneller. En dat zegt het helemaal. Dat is niet te bevatten hoe goed dat is.
Als je dat dan zegt, hè, en ik hoor die verhalen ook aan over Verstappen, hoe goed hij is en wat daarin gebeurt en dat soort zaken allemaal. Maar wat hij laat zien in deze race, wat hij zaterdag laat zien, daar zit toch ook wel weer, denk ik dan, een foutje in, toch? Want als je dan een foutje maakt in je derde kwalificatie, ik zou dan gelijk weer doorgaan op die baan. Maar heeft het vertrouwen erin dat het in die laatste minuut toch wel goed komt, in die laatste run? Maar kennelijk is dat dus niet altijd zo. Dus je kan ook zeggen, ja, dat is wel een dingetje, dat had wel iets, hè?
Ja, kijk, hij zei, ja, je bent dan een beetje afhankelijk van geluk en dat moet je niet te vaak zijn. En hij heeft natuurlijk nu wel vaak gehad al, dat op het moment dat hij dat was, dat hij dan meteen pech had. Maar ja, weet je wat het is? Het is enerzijds, anderzijds, hij weet ook dat hij hoe dan ook iedereen op zondag in kan halen. Dus het is niet eens zo'n groot risico voor hem.
Maar laat ik het zo zeggen, ik zou het risico dan niet, als je dan, je gaat uit van geluk en het is iets wat je kan uitsluiten, toch? Dat geluk. Dus je zou dan kunnen zeggen, ja, weet je, laten we maar gewoon gaan zoals we gaan. Ik ga gewoon dat geluk niet beproeven. Ik ga gewoon hierna even naar binnen en in dat vrije stuk nog een keer een rondje neerzetten.
Ja, nou was het wel zo dat volgens mij alleen Leclerc hem net voor was. En hij verder ook wel gewoon probeerde om niet al te veel risico te nemen. En nog vrij vroeg aan die tweede poging te beginnen. Dus het was wel pech. Maar ja, ik snap wat je zegt.
Ja, maar dan, dus hij doet die inhoudrace en het gaat allemaal op zijn Verstappen. Is dit wat geks in die harde band dit seizoen? Die witte band, die houdt het kennelijk heel lang vol. Je ziet heel veel racers ook coureurs hem tot het laatste rondje kunnen volmaken. Vorige keer nog in Baku ook, dat ze nog op het laatste moment naar binnen gaan. Dus die harde band kan kennelijk wel wat.
Ja, nou ja, kijk, vorig jaar hebben we het één keer gezien, al heel vroeg in het seizoen, in Australië, dat Albon dat deed voor Williams en daarmee een punt pakte. Dat is natuurlijk, was in eerste instantie, was dat het idee van die nieuwere, bredere, grotere banden, sinds dat hele regelpakket op de schop is gegaan. Zodat, coureurs niet... En niet meer zoveel met hun banden bezig hoefde te zijn. En daadwerkelijk langer buiten konden blijven. Omdat die druk beter zou worden verdeeld. Ja, en dan ga je nu, naarmate iedereen het nieuwe regelpakket beter begrijpt, ga je zien dat ze daar ook gebruik van kunnen maken. Ja, dus op zich is dat best een logische ontwikkeling. Gezien wat ze ruim een jaar geleden hadden aangegeven dat de bedoeling was van het nieuwe regelpakket. En dat pakt nu ook zo uit. Dus dat is mooi.
Ja, want hij verliest niet aan snelheid, wat je normaal wel zag natuurlijk met een witte band. Op een gegeven moment was hij zo traag dat je echt wel om moest.
Ja, hij verloor niet aan snelheid, nee. Nee. Hij ging, voordat hij wisselde, ging hij nog even een paar keer flink onder de rondetijden van Perez door. dus dat, dat deed hij goed.
Maar zou dat kunnen betekenen, nu ze dat zien, dat ook weer het spel anders gaat maken, dat ze zometeen met de Formule 1 zeggen, nou weet je wat, we gaan toch wel weer voor de zachtere compounds uiteindelijk en niet de meest harde compounds die we kunnen hebben, omdat we zien dat die band overeind blijft?
Ja, dat zou kunnen als ze natuurlijk meer spanning willen. Want kijk, het nadeel van de vorige situatie was dat het bandenmanagement bijna het belangrijkste was in de strijd om een raceoverwinning. En nu kunnen ze gewoon vol gas blijven geven, wat je in principe natuurlijk wil. Maar als dat betekent dat de verschillen die er zijn er altijd blijven en dat je geen tactische inhaalacties meer kan doen met een goed getimede pitstop, dan is dat misschien inderdaad wel weer reden om te zeggen van hey, we gaan weer op zoek naar een tussenweg.
Ja. Maar goed, voorlopig blijft het zo. Verstappen heeft zijn klasse getoond. Nou hadden we op voorhand natuurlijk gedacht, wij zaten allebei natuurlijk een beetje op welke teams komen er dan bij, welke coureurs gaan erbij komen, wat gaan we dan zien. Maar Ferrari, zwaar door de mand gevallen. We dachten Mercedes na de vorige Grand Prix, misschien zijn ze dat, die waren zelf heel positief ook. Hè? We zijn bijna terug. Nou, dat hebben we gezien, hè?
Nou, ik hoorde George Russell over de bordradio, this is how we roll. toen hij van 5 naar 4 ging.
ja, daar was hij heel trots op. Hè?
Oh man, dat kan toch niet. Nee. Dat kan toch niet. Had je dat Hamilton zien doen, als hij van 5 naar 4 rijdt?
Ja, nee, dan, ik denk dat kan niet, hè? Nee.
Maar het zegt volgens mij wel dat Russell nog niet weet hoe het is om bij een topteam te rijden. Omdat hij dat dus nog niet ervaren heeft. Omdat dit voor hem een hoogtepunt is. Dat hij kan inhalen naar plek 4. Dat is, dat zegt misschien wat feilloos, wat de situatie bij Mercedes nu is. Ze zijn een subtopper. En het is AZ die blij is als ze vierde worden aan het einde van het seizoen.
Ja, nou ja, je ziet ook een beetje, zeg maar, bij Hamilton 13e in een kwalificatie. Nou, dat moet ongeveer een mensenheugenis geleden zijn geweest. Dat zegt toch alles. In zijn Amerika ook, hè, van Hamilton.
Ja, en vervolgens niet in staat zijn om een Williams fatsoenlijk in te halen.
Nee.
Dus nee.
Wat zeggen ze dan de afloop? Wat hoor je dan de afloop op de persconferentie en dat soort dingen? Want ik bedoel, Toto Wolff is altijd de eerste om te schreeuwen dat ze er bijna zijn. Dat ze eraan komen. Maar
Ja, nee, toch niet. Nee, die is niet positief natuurlijk. Maar dat is hij in principe het hele seizoen al niet. En ze pakken natuurlijk de betere momenten aan om aan te geven dat het wel de goede kant op gaat. En we moeten eerlijk zijn, op zich hadden we al heel weinig van ze verwacht aan het begin van het seizoen. En toen ze die eerste twee races zo waardeloos voor de dag kwamen. En her en der zit er daar wel iets van progressie in. Alleen, het verbleek natuurlijk gigantisch bij het tempo van Mercedes.
Van Verstappen bedoel je? Bij de Red Bull bedoel je?
Van Red Bull, ja.
Ja, want datzelfde geldt ook voor Ferrari. Het wordt ook niet beter. Ik bedoel, het is leuk dat Leclerc die auto in de muur parkeert. Maar dat is ook een, die was aan het vechten met een Haas, met Magnussen de hele tijd in het begin.
Ja, het is, dat is vrij pijnlijk. Weet je, ze begonnen vorig jaar best aardig. Maar ik heb, als je her en der dan nu vraagt van nou, hoe kan het nou dat zij de aansluiting zo missen, dan is eigenlijk de conclusie dat het plafond van die auto gewoon veel te laag ligt. Dat die veel te snel eigenlijk al uitontwikkeld is. En dat er eigenlijk helemaal geen mogelijkheden meer zijn daar. Dus ja, die verliezen de aansluiting gewoon gigantisch. En dat is eigenlijk ook wat Christian Horner zei. Want die werd gevraagd naar de dominantie en hoe die dacht dat dat kwam. En die zei ja, wij hebben van de RB18 hebben we een goede verbeterde versie gemaakt. En dat is de RB19 nu. Dat hebben we goed gedaan. Maar om heel eerlijk te zijn, heeft de rest ook gewoon terrein verloren. Hij zei ja, ik wil niet onaardig zijn of mensen kwetsen, maar ik heb wel het idee dat Ferrari en Mercedes gewoon minder zijn geworden waar wij beter zijn geworden. En ja, dat is pijnlijk.
Nou, het verklaart ook wel waarom dat hele achterveld achter Red Bull, dat is een heel groot veld, natuurlijk zitten nog 9 teams, dat allemaal zo dicht bij elkaar komt eigenlijk steeds, ook in kwalificaties, want je ziet soms top 10's richting die kwalificatie dat je denkt, hè, toch?
Ja, klopt. Ja, daarachter is het gewoon. Het is Red Bull tegen het soepie. En Alonso, die komt er nu. Komt er tot nu toe het beste uit. 4 keer derde in 5 races. 4 keer derde, 1 keer vierde. Maar daarachter is het een tombola.
Ja.
En kan zelfs Magnussen kan imponeren in zo'n race. En gewoon tot het einde meestrijden met die gasten.
Ja, dat is toch, ja, dat het zo dicht bij elkaar zit, is toch wat niemand van tevoren had verwacht. Dat wilden ze wel, maar...
Ja, alleen dan met alle teams.
Ja, niet met één team, zeg maar, de bovenuit en de rest erachteraan hobbelend, nee. Hey, en die Alonso, is die nou coureur? Of is die nou de teambaas? Of is die nou de coach van Lance Stroll? Of is die nou een soort van nieuwe Emil Ratelband en positiviteitsgoeroe in de Formule 1. Wat is die nou? Wat is nou zijn rol?
Ja, nou, ik zou bij alle rollen die jij nu schetst kunnen zeggen, ja, dat is die. Ja, dat is die. Die heeft het zo enorm naar zijn zin. Die is zo ontspannen. Die lijkt het echt heel makkelijk te doen allemaal nu. Die haalt het maximale uit die auto. Doet dat met best wel veel gemak. Die bekommert zich om Lance Stroll. Superleuk. Was vooral vorige week in Azerbeidzjan superleuk om te zien. Zeker na afloop. Dat ze echt aan het knuffelen waren met elkaar. Was een halve bromance. Toen zei Alonso ook, ja, ik ben hier misschien nog een paar jaar, maar hij is hier nog super, super lang. En Lance Stroll is de toekomst van dit team. Dat is eigenlijk ook wel apart, want zo hebben we het nooit gezien. We hebben Lance Stroll natuurlijk altijd gewoon een beetje als een, nou ja, misschien zelfs wel een beetje een prutser gezien, die er door zijn vader in zo'n stoeltje zit, eigenlijk al zijn hele carrière. Maar Alonso die vindt dat Lance Stroll super veel potentie heeft. En ja, is hem daar echt bij aan het helpen en aan het begeleiden. Zelfs tijdens de race. Terwijl Stroll eigenlijk een moeizame race heeft en ergens in het middenveld aan het struggelen is. Dan is Alonso nog steeds bezig met zijn inhaalacties, met zijn strategie. Goed terugkoppelen naar hem, wat er bij hem goed gaat en minder goed. En adviezen geven. Super grappig.
Ja.
En leuk.
Ja, zeker. Ik zit dan steeds wel eens te denken, zouden Max en Alonso nog een keer in een team samen kunnen rijden?
Nou, die mogen elkaar wel echt.
Ja.
Die hebben ook echt een leuke dynamiek. Dus ja, dat zou best wel cool zijn. En ja, hoe zou het lopen als Alonso in deze Red Bull rijdt?
Ja, zou die... ik vond het toch af.
Ja, maar ja, ik denk toch dat hij dan op een gegeven moment het gevoel krijgt dat hij races kan winnen. En dan wordt het ook wel pittig voor Verstappen om met hem te battelen. Want dat kan hij natuurlijk wel. En dan ben je al heel snel, denk ik, geen vrienden meer met elkaar.
Ja.
Maar ook Alonso zou kansloos zijn ten opzichte van Verstappen.
Ja, nee, dat is ook weer waar, ja. Ja, ondertussen was het natuurlijk een komen en gaan van sterren. Dit is een beetje de toekomst van de Formule 1, toch, Miami, zoals we moeten zien. Want dit is zoals de Formule 1 het wil hebben. veel poeha, veel bla bla, veel eromheen, veel sterren, veel show, veel entertainment. Dit is hoe het moet zijn.
Ja, dat is in ieder geval hoe die Amerikanen het willen. Dus van de Amerikaanse racers kun je dit verwachten. En al helemaal van Miami kan je natuurlijk dit verwachten. Ja, het was bizar, joh, op die grid van tevoren. Wat voor grootheden je allemaal voorbij zag komen. En wat een gekte. Maar ook een fenomeen wat ik nog nooit eerder heb gezien, is sterren die met andere sterren op de foto willen. En ja, daar zeg maar hun kinderlijk enthousiasme niet kunnen onderdrukken. Ik zag Pascal Siakam, basketballer, ja. Bekende basketballer. Die deed er alles aan om op de foto te kunnen met Roger Federer. En hij was bij lange na niet de eerste, niet de enige die zo hoopte op een foto met Roger Federer op de grid. Want ja, die is ook wel groot, hoor.
Ja, nou, dat wou ik zeggen. Ja, hoe groot is hij dan? Wat kennen ze hem dan in Amerika op die grid?
Iedereen kent hem. En het was, kijk, ik zag Tom Cruise voorbij lopen. Die kon redelijk rustig voorbij lopen. Maar Roger Federer had heel de tijd echt tientallen mensen om zich heen. Fotografen om zich heen. Andere sterren om zich heen die hem graag wilden groeten. Of zijn hand wilden schudden of met hem op de foto wilden. Die moest echt begeleid worden. En ja, kon niet vrij bewegen.
Ja. Maar wat, even voor mijn beeld, hè. Die sterren, ja, die worden uitgeloofd natuurlijk door de organisatie van Miami, toch? Want dit is zien en gezien, ja, worden, dit is Amerika. Dus Tom Cruise wordt gebeld. Tom, we hebben gezien dat je ook in Monaco hebt gezeten in de box bij Mercedes, bij wijze van spreken. Kom even langs bij ons. Dat is toch wat er nu gebeurt. Die worden toch betaald en ingevlogen om daar een dagje te zijn, zodat deze beelden de wereld overgaan?
Of ze worden betaald, weet ik niet. Ik denk dat ze er heel erg mee bezig zijn dat de juiste mensen op die Grand Prix komen. Dat die in ieder geval worden uitgenodigd en met alle egards worden ontvangen. Wij krijgen tegenwoordig aan de vooravond van elke race krijgen we een documentje. En dat is dan een talent attending document. Dus dan noemen ze alle sterren die dan komen, noemen ze dan talents. En dan vinden ze tof dat ze die talenten hebben mogen uitnodigen in de Formule 1. En daar zit dan ook Jeff Bezos bij.
Ja, en, Elon Musk. Voorbij komen. Ja, daar is wel een talentje, die Elon Musk. Ja,
dat zijn echte talenten. Ja, ja. Ja. Roger Federer is inmiddels al een jaar gestopt met tennis, maar die mag ook nog op het talentenlijstje.
Ja, die ontwerpt tegenwoordig schoenen. Dus ja, dat is zijn nieuwe talent natuurlijk, hè?
Ja, zo is dat. Ja, en trouwens, talent, daar zit geen leeftijd aan vast. Je bent je hele leven ben je talentvol.
Zo dus is het. Dat is ook zo.
Ik snap het wel.
Maar dat is dus. Maar moet je ook nog wel eens namen opzoeken dat je denkt, welke grootheid staat hier nu voor mijn neus? Of heb je dat ook nog of niet? Want ik denk dat ik soms zie mensen voorbij komen en denk, hè, waarom is die bekend?
Ja, dat heb ik heel de tijd eigenlijk. Ja, echt gisteren al helemaal, weet je. Dan zag je mensen voorbij lopen en dan merk je dat ze beroemd waren, maar daar had ik geen idee. Daar had ik echt geen idee van. Maar ik ben ook vooral, kijk, sporters, die herken ik meteen, maar heel veel acteurs of zo niet direct. Dus ik zie meteen wie Rayleigh Opelka is, een grote Amerikaanse tennisser, maar ja, vervolgens loopt er een acteur voorbij die dan in de Fast and the Furious zou hebben gespeeld. Die zou ik niet herkennen.
Nee, maar die moet je ook niet in een auto zetten. Dat is gevaarlijk natuurlijk, in een Formule 1 auto. Dat soort mensen van de Fast and the Furious. Dat is niet handig. Ik weet hoe die met auto's omgaan. Dat is niet verstandig, zeg maar. Nee. Heb je een kleertje, zeg maar, tegen de muur aan. Maar goed, dus het is een beetje komen en gaan van mensen. En hoe was de sfeer in Miami dit weekend? Want overal wordt ook gezegd, meer bezoekers dan ooit. Je ziet veel lege plekken ook.
Ja, nou, ik vond de sfeer op zich, ja, weet je, het was echt, het was vooral op zondag. Hè. Op zondag was het best wel druk. En was de sfeer echt heel leuk. Overigens heb ik überhaupt wel gemerkt dat het druk was, ook in het verkeer, et cetera. Wij zaten in dat Hard Rock Stadium. Je moest af en toe wel een beetje je best doen om ook wat mee te krijgen van de sfeer eromheen. Zondagochtend heb ik even een wandeling gemaakt over het terrein. Veel mensen. En ja, het is een hele andere manier van die race beleven dan in Europa. Want het is inderdaad echt, hè, fake marina hier. Chillplekken, zeg maar, loungeplekken her en der. Het is echt wat meer jetsetterig en een beetje zien en gezien worden. Maar de mensen die daarin zaten, die hadden het wel naar hun zin, had ik het idee.
Ja, en is het nou ook zo dat in Amerika is het natuurlijk gebruikelijk als er Super Bowl is of grote evenementen zijn, dat je op een parkeerterrein je barbecue neerzet en dat je hamburgers gaat grillen of worstjes? Doen die Amerikanen dat ook bij Formule 1 of gaan ze daar echt wel naar binnen om daar te eten en te drinken?
Ja, dat tweede. Ik heb op de parkeerterreinen heb ik geen barbecues gezien. Er waren we overigens wel veel parkeerterreinen.
Ja.
Dus ik heb ze niet allemaal kunnen controleren. Nee, maar ja, weet je, daarbinnen was het gewoon top geregeld. En ze konden overal naartoe. Het was ja, gewoon een extravagant festival. En ja, daar wilde je gewoon van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat van profiteren als bezoeker zijnde.
Ja, ik zag wel een leuk spelletje ergens bij komen op Instagram. Dat is een spelletje gedaan, test je reactiesnelheid. Dat je kon meten met Max Verstappen en die coureurs. Dat je heel snel een knop moest drukken met het rode licht dat dan gedoofd is. Ja. Dat vond ik maar ik kon het nergens vinden online. Maar dan moeten ze online gooien. Dat is leuk, dan kunnen we een keer testen tegen elkaar wie het snelst is.
Ja, lijkt me mooi. Dat lijkt me mooi. Ja, maar ik zag hem vergelijken met Verstappen. Dat zijn dingen, weet je, soms wil je wel eens voelen van. Wat is nou het verschil, hè? Want kijk, met een andere sport of wij, het is natuurlijk niet zo makkelijk om te bedenken van hoe goed zou je zijn als je zelf in een Formule 1 auto zou zitten? Hoe lang zou je het volhouden? Wat met hoeveel snelheid zou je een bocht aan durven vallen, zeg maar? Weet je, dat zijn dingen die voor ons niet voor te stellen zijn. En dat is natuurlijk met bijvoorbeeld hardlopen of voetballen of weet ik veel wat. Kunnen we daar wel een voorstelling bij maken van hoe we zelf een bal nog geen 10 keer naar dezelfde kleur kunnen passen, bij wijze van spreken. En dus ja, in dat soort dingen, qua reactiesnelheid of zo, zou je misschien af en toe een beetje kunnen meten aan Verstappen. Dat zou interessant zijn voor veel mensen, denk ik.
Nou, weet je wat we doen? Bij deze gaan we het even uitzoeken. We hebben natuurlijk in augustus de Grand Prix in Zandvoort. Ja. Als wij nou eens die zomerperiode ergens tussendoor benutten, dat wij met Tom of Tim Coronel of met een paar mensen uit die Formule 1 een serietje maken, dan wel video, dat leg ik nu even neer, de chef luistert toch, dus die gaat nu budget bij elkaar schrapen om dit voor elkaar te krijgen. Maar dan gaan we samen de challenges aan richting Zandvoort om te kijken of we dat kunnen meten op bepaalde zaken, toch?
Ja, lijkt me een heel goed idee. Lijkt me superleuk.
Volgens mij kunnen we bij de TU Delft, daar kunnen ze tegenwoordig ook dartpijlen ontwikkelen die heel hard gaan. Dus ze kunnen ons ook wel vast wel helpen. Ik denk dat Tim en Tom ons kunnen helpen met allemaal trucjes om te zien wat er gebeurt. Laten we dat gewoon eens kijken wat we kunnen, toch?
Ja, lijkt me een goed idee. Gaan we doen.
Ja, goed. Dan hebben we Amerika voor nu even gehad. Dan hebben we het stratencircuit racen ook weer even gehad, toch? Want nu gaan we op naar weer echt een circuit.
Ja, een normaal circuit, zoals Verstappen het altijd zegt. Een klassiek circuit. Ook wel echt in een klassieke omgeving natuurlijk, Imola. Ja. Ja, mooi. Mooi. Vorig jaar een prachtige race gezien daar met veel regen het hele weekend. Verstappen die daar het momentum heeft gepakt. Nou, dat momentum heeft hij nooit meer weggegeven. Ik verwacht vooral weer heel veel van hem.
Ja, en even schakelen toch ook voor die coureurs, dat je ineens weer van een stratencircuit ineens weer naar een echt circuit moet, of niet?
Ja.
Valt dat mee?
Misschien wel. Ja, het zal wel meevallen, toch? Ik bedoel, ze kennen die circuits inmiddels allemaal zo goed. Ja, en ze hebben nu 2 weken de tijd. Ze zullen veel op de simulator zitten. Ik denk dat dit voor bijvoorbeeld Nyck de Vries veel minder wennen is dan elke keer weer zo'n stratencircuit waar hij zich nog niet echt goed op heeft kunnen voorbereiden. Imola zal voor hem juist heel prettig zijn om te komen.
Nou, dan kunnen we daar wel weer een beetje een verwachting neerleggen, toch? Want ik hoorde zaterdag alleen maar een soort van positieve kreten. En hij heeft Q2 gehaald, dus dat was dan heel mooi. Maar op zondag reed hij dan weer tegen iemand aan. Wat ook weer niet heel praktisch is natuurlijk, waardoor je race een beetje naar de galamise is.
Nee, ik kreeg weer sneer van Norris. Die vond het volledig de fout van Nyck de Vries. Dus nee, dat gaat even niet zo lekker, nee.
Nee, goed. Dan moet Nyck de Vries de komende 2 weken maar over nadenken wat hij daarmee gaat doen. Nog één dingetje wilde ik met je doornemen. Dit race, zeg maar, zoals we nu dit weekend hebben gehad. Ik zag Olaf Mol op Twitter een poll plaatsen en had hij aan zijn volgers gevraagd. Dat zijn er maar een paar natuurlijk. Dit was cynisch overigens, voordat mensen nu allemaal boze mailtjes gaan sturen naar de redactie en ingezonden brieven. Maar de meeste mensen, en hij zei dan ook, ja, de meeste mensen vinden een klassiek weekend, het is zaterdag kwalificatie, zondag race, dat is eigenlijk een raceweekend. En dacht ik, ja, we hebben het daar vorige keer ook over gehad, hè, met zo'n sprintweekend, dat het continu actie is en Verstappen is er tegen. En aan de andere kant denk ik, ik hing nu een beetje op 2 gedachten, ook door die mening van Molde. Ik denk, er zit ook wel weer wat in. Op zondag die race, dat is het hoogtepunt van het weekend. Die zaterdag is eigenlijk, zeg maar, de show voorafgaand aan de race van zondag eigenlijk. En nu is het een soort van dubbele show die het een beetje dreigt te worden.
Ja, maar ik denk dat heel veel nieuwe fans, en daar zijn er een hoop van, daar heel blij mee zijn. Want ja, weet je, als Olaf Mol dat polt, dan is dat voornamelijk bij Verstappen fans. En dan krijg je denk ik toch een ander beeld dan het beeld dat Dominicali heeft. Want die heeft ook gezegd dat, wat zei die nou? Dat een derde van de huidige Formule 1 fans was 4 jaar geleden nog geen fan. En 40% is vrouw of zo. Dat was, had hij gezegd over de huidige fanscharen van de sport. En ja, dat zegt gigantisch veel over hoeveel er daarin verandert. En ja, die hebben een hele andere behoefte. Die hebben zin in actie. En elke sessie mag ergens over gaan. Dus daar zie je toch ook wel gewoon een verandering. En zeker hier in Amerika, waar natuurlijk een gigantische nieuwe markt is aangeboord. Maar ook in Australië bijvoorbeeld, waar je ook een hele jonge, hippe groep mensen, fans van de Formule 1. Dus ja, het is denk ik goed dat er een paar keer per jaar zo'n sprintrace weekend is. En ook goed dat het overgrote gedeelte gewoon klassiek blijft.
Het wordt natuurlijk pas gestaafd als er echt kijkcijfers bij komen wereldwijd, waarin we kunnen zien wat verschil is. Of die zaterdag daardoor beter bekeken wordt en die zondag ook nog dan.
Nou ja, die kijkcijfers heb ik gekregen. En dat waren echt gigantische verschillen. Azerbeidzjan ten opzichte van vorig jaar gewoon 30-50% meer kijkers per dag.
Ja, nou ja. Dan is dat het gelijk van de Formule 1, hè?
Ja, zo is dat.
Ja, dan hoeven we er niks over te zeggen als er zoveel kijkers bij komen. Oké, hebben we dat ook behandeld bij deze. Dan gaan we op naar een tussenweek. Spreken we elkaar volgende week zondag weer. En dan gaan we daarna weer door naar de echte circuits.
Zo is dat.
Marijn, ik wens je een goede reis terug. En tot de volgende week zondag voor een nieuwe pitstop.
Yes.